Hoofdstuk 2. De gestolen auto. Paragraaf 1. De leidersweg van Saskia. Saskia's Ford Escort wordt op 30 april 1998 gestolen. Ze doet dezelfde dag nog aangifte. Als op 20 augustus de APK van haar auto vervalt, krijgt ze een brief om haar auto te laten keuren. En dat is lastig als je auto gestolen is. Aanvankelijk denkt ze dat de aangifte nog niet verwerkt is, maar het blijkt het begin van een lange leidersweg. 16 jaar later, op 4 september 2014, lijkt even alles tot een oplossing te komen. De politie in Rotterdam biedt excuses aan. Al op 1 mei 1998 had de politie haar auto teruggevonden. Dat is gemeld aan de RDW en de Belastingdienst, maar niet aan Saskia. De vreugde is echter van korte duur. Nu, weer bijna 2 jaar later, moet Saskia nog altijd de bulk van de onterecht betaalde aanslagen en boetes ontvangen. Wat is er gebeurd? En belangrijker, hoe kunnen we dit soort situaties voorkomen? Paragraaf 2. Wat is er gebeurd? Jarenlang denkt Saskia een conflict te hebben met de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau, het CJIB. Dat zijn immers de organisaties die haar aanslagen en boetes sturen. Het overleggen van haar aangifte van diefstal maakt echter geen indruk. Keer op keer refereren deze organisaties aan het kentekenregistratiesysteem. Daarin staat het voertuig op haar naam. En dus is ze verantwoordelijk voor de belastingen, APK-keuring, verzekering en de boetes als ze daaraan niet voldoet. Gedurende jaren komen regelmatig de deurwaarder en de politie langs. Soms met 6 man sterk. Er wordt geschopt tegen de deur en gedreigd met gijzeling. Saskia is alleenstaand en heeft een dochtertje. Ze betaalt, want wat gebeurt er met haar kind als ze gegijzeld wordt? Ze leent geld onder meer van haar ouders om te kunnen betalen. De situatie levert veel stress op. In de jaren die volgen verliest Saskia haar baan. Ze krijgt een uitkering. Vanaf dat moment worden de vorderingen van de fiscus direct afgetrokken van haar sociale uitkering via de sociale dienst. Saskia kan daardoor haar reguliere lasten niet meer betalen. Vanaf 2000 krijgt ze stressreuma. Volgens haar huisarts als gevolg van de spanningen. Pas meer dan 10 jaar later, in 2011, lukt het haar om de auto van haar naam te krijgen. In de registratie blijft de auto echter tussen 1998 en 2011 op haar naam staan. In de brief van de RDW staat: de tenaamstelling is niet met terugwerkende kracht vervallen, omdat daarmee de zuiverheid van het register ernstig wordt aangetast. Met de vervallen tenaamstelling komen er geen nieuwe problemen meer bij, maar is haar bestaande probleem niet opgelost. Ze heeft schulden, de stadsverwarming is afgesloten en iedereen in haar omgeving, inclusief haar ouders, denken dat ze ergens ook zelf wel schuld moet hebben aan de situatie. Dat kan haast niet anders, toch? Paragraaf 3. Excuses, maar geen correctie. In maart 2014 stuurt Saskia een brief aan de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. En in juli 2014 wendt ze zich tot de Kafka-brigade. Als we contact opnemen met de toenmalige directeur van de RDW, laat deze het direct uitzoeken. Uit de documentatie blijkt dat de auto een dag na de aangifte terug op haar naam is gezet door de politie. Op telefoontjes, mailtjes en een brief van de Kafka-brigade aan de politie Rotterdam wordt niet gereageerd. Pas na interventie van een medewerker van burgemeester Abu Taleb is de politie alsnog bereid uit te zoeken wat er na de aangifte is gebeurd. De auto is teruggevonden, maar Saskia is hier niet van op de hoogte gesteld. Waar de auto is, is onduidelijk. Die gegevens zijn vernietigd. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman in een vergelijkbare casus in dezelfde regio en in dezelfde periode blijkt dat in dergelijke gevallen een auto hoogstens 1 maand op het terrein van de politie blijft staan en daarna wordt verkocht. De politie biedt excuses aan. Het is dan 4 september 2014. De zaak lijkt opgelost. Aanslagen, heffingen en boetes kwamen altijd als vanzelf binnen bij Saskia door koppelingen tussen de gegevensbestanden van RDW, Belastingdienst en CJIB. Nu duidelijk is dat ze al die tijd geen auto heeft gehad, gebeurt er echter niets. om de fout te laten herstellen, nemen afwisselend Saskia, de Kafka-brigade en de nieuwe advocaat van Saskia contact op met de Belastingdienst, de RDW en het CIB. Op basis van de brief van de politie zegt de Belastingdienst de aanslagen sinds eind 2009 te zullen vernietigen en met rente te zullen vergoeden. Echter het grootste deel tussen 1998 en 2009 staat, al dus de medewerker, niet meer in het computersysteem. En daarmee is volgens de Belastingdienst de zaak verjaard. Er blijkt een speciale afdeling in Heerlen te zijn die wel verder dan 5 jaar terug kan kijken, maar deze kan alleen per brief benaderd worden. Saskia's advocaat schrijft een brief. En nog een brief. En nog een. Als na maanden en maanden contact wordt opgenomen, is het antwoord dat Saskia niet in aanmerking komt om overzicht te geven van betalingen langer dan 5 jaar geleden of correctie, omdat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden. De RDW reageert wel. In 2011 werd de auto niet met terugwerkende kracht van haar naam gehaald, omdat dit de zuiverheid van het register ernstig zou aantasten. Na de brief van de politie in 2014 is de RDW wel bereid een correctieverzoek te sturen naar het CIB, die de inning van de aanslagen en boetes verzorgt. Het CIB laat weten dat het correctieverzoek van de RDW niet is verwerkt. Ook daar staat ze niet meer in het systeem. En bovendien, zo schrijft het CIB, is geld dat langer dan 1 jaar geleden is ontvangen al lang overgedragen aan Den Haag. Men suggereert om het daar te proberen. Hierop neemt Saskia's advocaat contact op met de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt de zaak echter niet aan. Saskia had in het eerste jaar een klacht moeten indienen bij de politie. En eventueel daarna, binnen 1 jaar, bij de Nationale Ombudsman. De zaak is te oud, ook al lag de fout niet bij Saskia. Paragraaf 4. Oplossingsteams zonder oplossing. Veel uitvoeringsorganisaties hebben speciale teams om in onvoorziene situaties een oplossing te bieden voor de burger die tussen wal en schip valt. Er zijn ketenoverleggen, daar moeten de structurele problemen in de samenwerking tussen organisaties opgelost worden. Zeker in dit geval, waar Saskia door een fout van de overheid in de schulden komt, lijken deze teams de aangewezen instantie om in actie te komen. En het ketenoverleg de aangewezen plaats om te bezien hoe het komt dat informatie die tot boetes en aanslagen leidt wel volautomatisch worden verwerkt, maar een correctie niet automatisch en hier zelfs helemaal niet verwerkt kan worden. Echter, in de ogen van het oplossingsteam van de Belastingdienst is dit geen complex geval. Het gaat immers maar om 1 afdeling van de Belastingdienst. Iets is in de ogen van de Belastingdienst complex als het meerdere afdelingen van de eigen organisatie betreft. Het oplossingsteam van het CIB pikt de zaak simpelweg niet op. De zaak wordt per mail, per telefoon en in persoon aangemeld. De informatie wordt vriendelijk ontvangen, maar verder genegeerd. En ook het voertuigketenoverleg ziet geen aanleiding voor het achterwege laten van nog de innerboetes of betaling van reeds bestaande boetes, omdat, volgens dit overleg, de politie nog geen schadeclaim in behandeling heeft genomen. Nieuw falen is het argument om eerder falen niet op te lossen. De uitvoeringsorganisaties blijken grotendeels niet in staat om de gevolgen van de fout te herstellen. Alleen de Belastingdienst kan de wegenbelasting van de laatste jaren corrigeren. Er is voor Saskia geen andere optie meer dan het indienen van een schadeclaim bij de politie in Rotterdam. Paragraaf 5. Schulden en schade, maar geen vergoeding. Als ze een betalingsachterstand heeft bij haar energieleverancier Eneco, wordt Saskia afgesloten. Ze zat in de winter van 2016-2017 voor de 3e winter op rij in de kou. Er zijn speciale regelingen voor essentiële voorzieningen als water en energie. Zeker voor mensen met medische klachten is dat belangrijk. Kou is desastreus voor Saskia's reuma, zo schrijft haar huisarts. Toch komt Saskia niet in aanmerking voor heraansluiting. Voorwaarde voor heraansluiting is dat je in de schuldhulpverlening zit. Wie door schuld van de overheid in de financiële problemen komt, kan geen beroep doen op deze regelingen zonder eerst schuld te accepteren. Dit geldt ook voor andere voorzieningen zoals het Fonds Bijzondere Noden. Wie door een fout van de overheid in de schulden komt, moet eerst ontkennen dat de oorzaak bij de overheid ligt, wil je voor hulp in aanmerking komen. De politie vertelt Saskia in de brief, waarin ook excuses wordt gemaakt, dat de verzekeringsmaatschappij van de politie contact met haar zal opnemen in verband met een mogelijke schadevergoeding. Dat gebeurt niet. Op een brief van Saskia aan de verzekeraar uit februari 2015 wordt slechts schriftelijk en afwijzend gereageerd. Saskia moet haar stellingen bewijzen. De verzekering vraagt niet alleen om de totale kosten die gemaakt zijn, maar ook om alle CEIB-nummers bij aanslagen en boetes. Het CEIB kan deze nummers niet geven. Zelfs een algemeen historisch overzicht van boetepercentages in een bepaald jaar is niet beschikbaar. Alle gegevens moeten uit de administratie van Saskia zelf komen. Met behulp van haar advocaat is Saskia uiteindelijk, na veel werk, tot een zo compleet mogelijk overzicht gekomen. Dat levert haar advocaat af bij de verzekeraar. In reactie daarop stelt deze nu een nieuwe eis. Saskia moet nu aantonen dat ze voldoende heeft gedaan om de schade te beperken. Zolang dat niet eerst gebeurt, geeft de verzekeraar geen enkele vergoeding. 2 jaar na de schuldbekentenis door de politie lukt het, na een nieuwe interventie van het bureau van de burgemeester, op verzoek van Saskia's advocaat, toch om een gesprek te krijgen met de politie. Saskia gaat met haar advocaat op bezoek bij de politiechef, die tevens verantwoordelijk is voor de klachtbehandeling. Nadat Saskia haar verhaal heeft gedaan en de lange opsomming van gevolgen, vraagt de politiechef waarom ze niet gewoon de schuldhulpverlening is ingegaan. Saskia legt uit dat ze daarvoor de schuld moet erkennen. De juridisch medewerker van de politiechef bevestigt dit. Deze kennis lijkt nieuw voor het hoofdklachtbehandeling, want zijn houding verandert op slag. Dit moet opgelost worden. Er volgt een bod dat slechts een klein deel van de direct door Saskia gemaakte kosten dekt. Saskia wijst dit daarom af. Ik heb 18 jaar gevochten voor erkenning. Ik heb geld geleend bij mijn familie en iedereen denkt dat het aan mij ligt. De verwachting is dat ongeveer met het verschijnen van dit essay Saskia's advocaat de politie zal dagvaarden voor een halve ton aan materiële kosten die veroorzaakt is door de fout en ongeveer eenzelfde bedrag aan immateriële kosten. Paragraaf 6. Automatische gegevensuitwisseling, maar geen automatische correctie. Dat Saskia na de diefstal van haar ouders, van haar auto, opeens weer oproepen krijgt om haar auto APK te laten keuren en om wegenbelasting te betalen, komt in essentie door gegevensuitwisseling. Als een auto door de politie wordt teruggevonden, dan wordt dat geregistreerd. Die gegevens worden uitgewisseld met het kentekenregister, waarin alle voertuigen zijn geregistreerd. Dit register wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Impliciet meldt de politie dit dus bij de RDW, al hoeft een individuele medewerker zich niet van deze samenwerking bewust te zijn. De RDW verbindt hieraan consequenties. Zij moet dit voertuig APK laten keuren. De Belastingdienst heeft op haar beurt toegang tot het kentekenregister en verwerkt die gegevens weer in haar registratie. En ook de Belastingdienst verbindt hieraan consequenties. Saskia moet weer wegenbelasting gaan betalen. Toch is er iets opvallends aan de hand met hoe die gegevensuitwisseling is georganiseerd. Als de politie de auto op haar naam zet, start als vanzelf de wegenbelasting. Maar als Saskia in mei 2011 de auto van haar naam krijgt, stopt de wegenbelasting niet vanzelf. De Belastingdienst bevestigt dat ze in elk geval tot en met het laatste kwartaal van 2012 aanslagen bleef ontvangen. Als de RDW de afhandeling van aanslagen en boetes overdraagt aan het CEIB, dan volgen als vanzelf incasso's, verhogingen en deurwaarders. Maar een correctieverzoek kan niet verwerkt worden. De uitwisseling van gegevens wordt eenzijdig gebruikt. Gebruik in de lijn van het organisatiebelang lijkt goed georganiseerd. Gebruik in het belang van de burger is in elk geval niet geautomatiseerd. Het is heel gebruikelijk om gegevens door te geven aan collega-organisaties binnen en buiten de overheid. Het is echter heel zeldzaam dat burgers worden geïnformeerd over wijzigingen in een registratie. Nog ongebruikelijker is dat een burger te horen krijgt welke consequenties met een wijziging samenhangen, of op basis van welke bron wijzigingen worden doorgevoerd. Tegelijk kunnen de gevolgen voor de burger heel groot zijn. Wij hebben burgers voor een belangrijk deel niets te vertellen over hun registratie door de overheid en de daarbij horende gegevenskoppelingen. De politie wordt door alle partijen via het ICT-systeem blind vertrouwd. Saskia moet bewijzen dat zij de auto niet heeft. Een aangifte blijkt niet genoeg. En dan wordt het lastig bewijzen dat je een auto niet hebt. Saskia weet tot medio 2014 niet dat het juist de politie is geweest die de auto op haar naam heeft gezet. Zij krijgt te maken met de RDW, Belastingdienst en CEIB. Saskia denkt daarom een probleem te hebben met Belastingdienst en RDW in plaats van met de politie. De overheid is ondoorgrondelijk geworden door haar gegevenskoppelingen. De politie doet wat en geheel andere organisaties worden als een deus ex machina actief. Maar met hen kan Saskia het probleem niet oplossen. De oorzaak van alles is dat Saskia niet werd geïnformeerd over het feit dat haar auto was teruggevonden. De fout veroorzaakte problemen die zich als een olievlek over verschillende overheidsinstanties verspreiden. Onterechte aanslagen gingen vooraf aan onterechte boetes en die aan onterechte verhogingen. En zo raken weer nieuwe organisaties betrokken, zoals het CEIB. Je zou verwachten dat de oplossing zich op dezelfde manier als een olievlek verspreidt over de organisaties. Je zou verwachten dat een correctie zou leiden tot teruggave van onterecht betaalde wegenbelasting en teruggave van onterecht betaalde boetes. Maar zo werkt het niet. Er is niet voorzien in een automatische correctie van besluiten die als vanzelf voortvloeien uit wijzigingen in een registratie. Om de fout te herstellen moet Saskia naar elk van de organisaties. Welke dat zij, moet zij ontdekken uit het feit dat zij er consequenties aan hebben verbonden. En vervolgens blijken deze organisaties hier niet toe in staat. Paragraaf 7. De rol van ICT. Het onvermogen van de individuele organisaties om Saskia te helpen kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit het feit dat professionals afhankelijk zijn van de inrichting van de ICT. Waar vroeger een professional de discretionaire ruimte kon nemen om in een bijzonder geval iets anders te besluiten, is hij nu gebonden aan wat in de ICT verwerkt kan worden. Een burger kan bewijzen aanleveren, maar als de gegevens niet in het systeem zitten, kan de professional er geen consequenties aan verbinden. Discretionaire ruimte ligt steeds minder bij de professional aan de balie. De werkelijke discretionaire ruimte ligt bij de ontwerper van het ICT-systeem. Er zijn in principe veel vangnetten voor onjuiste beslissingen. Klachten, bezwaren, de Nationale Ombudsman, oplossingsteams, ketenoverleggen. Geen van alle blijken ze te werken in deze situatie. Voor een deel ligt dat aan de termijnen waarbinnen klachten ingediend moeten worden, die tekort blijken. En voor een deel ook aan de inrichting van de schuldhulpverlening. Interessant is echter ook dat er afschuifgedrag optreedt door de betrokken organisaties. De Belastingdienst kan het grootste deel van de aanslagen niet vernietigen, omdat oude gegevens niet meer in het systeem staan. De RDW wil de auto niet met terugwerkende kracht van Saskia's naam halen, omdat dit de zuiverheid van het register zou aantasten. En ook het CEIB kan de gegevens van de totale kosten niet meer uit het systeem halen. De inrichting van het ICT-systeem leidt er dus ook toe dat geen enkele partij verantwoordelijkheid kan nemen. De politie tenslotte schuift het probleem door naar haar verzekeringsmaatschappij. Voor de verzekeringsmaatschappij is de politie echter de klant, niet de burger. De burger is voor de verzekeraar de tegenstander.